Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Genade zij u en vrede van God de Vader en van de Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten wij gaan zingen, gemeente, Psalm 75 en daarvan vers 1. U alleen, u loven wij, en vers 4. Geen geval, geen zorg, geen list. Psalm 75, vers 1 en vers 4. Wij belijden ons geloof met de woorden van zondag 10 van de Heidelberger Catechismus en willen daarna zingen uit Psalm 72, vers 1 en vers 11. Geef Heer de Koning uw rechten en zijn naam moet eeuwig eer ontvangen. Psalm 72, vers 1 en vers 11. Wij belijden het geloof met de woorden van zondag 10. Wat verstaat gij door de voorzienigheid van God? Antwoordt de Almachtige en alomtegenwoordige kracht van God, waardoor hij hemel en aarde als ook alle schepselen gelijk als met zijn hand nog onderhoudt en alzo regeert dat loof en gras, regen en droogte, vruchtbare en onvruchtbare jaren, spijze en drank, gezondheid en ziekte, rijkdom en armoede en alle dingen niet bij toeval, maar van zijn vaderlijke hand ons toekomen. En dan, waartoe dient ons dat wij weten dat God alles geschapen heeft en nog door zijn voorzienigheid onderhoudt? Antwoord: dat wij in alle tegenspoed geduldig, in voorspoed dankbaar zijn mogen en in alles dat ons nog toekomen kan een goed vertrouwen hebben op onze getrouwe God en Vader, dat ons geen schepsel van zijn liefde scheiden zal, aangezien alle schepselen alzo in zijn hand zijn, dat zij tegen zijn wil zich nog roeren, nog bewegen kunnen. openen de Bijbel in het Oude Testament en lezen samen 2 Samuel 9. Afgelopen zaterdag op de Kinderbijbelclub is dit verhaal ook verteld aan de kinderen. En wij gaan daar vanmorgen met de dankdag samen nog eens over nadenken. 2 Samuel 9. Dat gaat over David en Mephibozet, de zoon van Jonathan. En David zeide: is er nog iemand die overgebleven is van het huis van Saul, dat ik weldadigheid aan hem doe om Jonathans wil? Het huis van Saul nu had een knecht wiens naam was Siba, en zij riepen hem tot David. En de koning zei tot hem: zijt gij Siba? En hij zei: uw knecht. En de koning zei: is er nog iemand van het huis van Saul dat ik Gods weldadigheid bij hem doe? Toen zei Siba tot de koning: er is nog een zoon van Jonathan die geslagen is aan beide voeten. En de koning zei tot hem: waar is hij? En Siba zei tot de koning: zie, hij is in het huis van Machir, de zoon van Amiel, te Lodebar. Toen zond de koning David heen en hij nam hem uit het huis van Machir, de zoon van Amiel van Lodebar. Als nu Mephibozet, de zoon van Jonathan, de zoon van Saul, tot David inkwam, zo viel hij op zijn aangezicht en boog zich neer. En David zei: Mephibozet. En hij zei: zie, hier is uw knecht. En David zei tot hem: vrees niet, want ik zal zekerlijk weldadigheid bij u doen, om uw vaders Jonathans wil. En ik zal u alle akkers van uw vader Saul wedergeven, en gij zult geduriglijk brood eten aan mijn tafel. Toen boog hij zich en zei: wat is uw knecht, dat gij omgezien hebt naar een dode hond als ik ben? Toen riep de koning Siba, Sauls jongen, en zei tot hem: al wat Saul gehad heeft en zijn ganse huis heb ik de zoon van uw heer gegeven. Daarom zult gij voor hem het land bearbeiden, gij en uw zonen en uw knechten, en zult de vruchten inbrengen, opdat de zoon van uw heer brood hebben, dat hij eten. En Mephibozet, de zoon van uw heer, zal gedurig brood eten aan mijn tafel. Siba nu had 15 zonen en 20 knechten. En Siba zei tot de koning: naar alles wat mijn heer de koning zijn knecht gebiedt, alzo zal uw knecht doen. Ook zou Mephibozet etende aan mijn tafel, als een van des konings zonen zijn. Mephibozet nu had een kleine zoon, wiens naam was Micha, en allen die in het huis van Siba woonden, waren knechten van Mephibozet. Alzo woonde Mephibozet in Jeruzalem, omdat hij gedurig at aan des konings tafel, en hij was kreupel aan beide zijn voeten. Tot zover het lezen uit het woord van God. We gaan dit gedeelte met elkaar overdenken. De tekst voor de preek is vers 3. De koning zei: is er nog iemand van het huis van Saul dat ik Gods weldadigheid bij hem doe? Wij gaan nu samen bidden, of eigenlijk beter gezegd, we gaan samen de Heere danken op deze dankdag. En afgelopen zaterdag was ik ook op de KBC. 2 groepen, de kinderen. En toen hebben we samen een aantal dankpunten opgesteld. Ik ga er u 10 noemen die de kinderen samen met mij hebben opgesteld om de Heere vanmorgen voor te danken. Er was iemand die zei: we moeten de Heere danken dat hij ons gespaard heeft in de nacht. Nou, dat is waar. Bescherming. Je kan een bed hebben en toch niet kunnen slapen. Als je lekker slaapt, kan je de Heere voor danken. Gezondheid. We zullen vanmorgen horen, kinderen, over een man die gehandicapt was. Als hij nog kan lopen en kan kijken en kan horen, ook daar mogen we de Heere voor danken. Een ander zei dat ik ouders heb. Vader, een moeder, vriendschap, liefde. Mensen die voor je zorgen, die van je houden. Zeer zeker om voor te danken. Een Bijbel. Voedsel.
en als je trek hebt.
Vrede in het land, zeer zeker. De kerk, de natuur. Ja, daar zie je ook iets in van Gods prachtige scheppingswerk. Een dak boven je hoofd. En als laatste, we kwamen er gelukkig samen wel uit. Als laatste kunnen we danken, eigenlijk moet dat het eerste zijn. Want dat is het belangrijkste. Danken voor de Heer Jezus. Want door Hem krijgen we een nieuw hart. Zullen we samen de Heer gaan danken. Getrouwe God en Vader in de hemel, wij komen tot u op deze eerste woensdag in november. Woensdag 1 november. Op een doordeweekse dag. Dat zijn we niet gewend. We komen altijd zondags in de kerk. En nu, heren, komen we op deze dag ook in uw huis. De meeste mensen zijn aan het werk. Een aantal scholen hebben vrijgegeven aan de kinderen om speciaal op deze dag naar uw huis te gaan om tegen u dank u wel te zeggen. Heren, we hebben vaak zoveel te vragen. Dat mag ook. We mogen voor u uitstorten ons hele hart. Maar vandaag komen we bij elkaar om samen u te danken. Om eens na te denken over alles wat u ons hebt gegeven tussen biddag en tussen dankdag. Deze dag heet dankdag voor gewas en arbeid. Twee moeilijke woorden. Dankdag voor het gewas dat er eten en drinken is. En dat we trek hebben, dat we niet ziek zijn, want dan hebben we geen trek in eten en drinken. Dat we het nog lekker vinden. Gewassen, brood dat niet alleen bij de bakker vandaan komt. Melk dat niet alleen bij de winkel vandaan komt. Maar dat brood en die melk die komen, heren, u zorgt ervoor, u zorgt voor mensen en voor beesten. U zorgt ook voor gras. U zorgt voor koren waardoor brood gebakken kan worden. U laat uw zon opgaan over bozen en goeden en u laat het regenen, zodat het graan kan groeien. We mogen tot u komen om u te danken, ook niet alleen voor het gewas, dat er oogst is, voedsel. Dat we in een gedeelte leven van deze wereld waar gelukkig nog volop voedsel is. Er zijn zoveel mensen, ook kinderen, die opstaan en die een lege maag hebben. En waar de koelkast leeg is, en waar helemaal geen koelkast is. En waar geen brood in de trommel is. Die honger hebben. En die honger blijven hebben. Omdat er niets aan het voedselprobleem gedaan wordt. Heren, wij willen u ook danken voor de arbeid. Als we nog kunnen werken. Als we nog verstand hebben om naar school te gaan, te kunnen leren. Dat u ons nog kracht geeft. Dat u ons daarvoor gezondheid geeft. Ook werklust. Heren, dat we mee kunnen komen op school. Dat we, en dat geldt voor de meeste van ons, dat we nog een vader en een moeder hebben, mensen die van ons houden. Wat een zegen. Er zijn er ook die dat niet hebben. Of die door de week bij moeder zijn en in het weekend bij vader. Omdat vader en moeder gescheiden zijn. Heren, wat is dat een ellende vaak. Geef ons een dankbaar hart als dat bij ons niet zo is. En wees tegelijkertijd met die kinderen die dat wel moeten meemaken. Die altijd het kind van de rekening zijn, hoe het ook ligt. Wij danken u, heren, dat u ons beschermt. Dat we nog een plekje hebben dat we naar de kerk mogen gaan in deze grote stad. En dat we zondags uw woord mogen horen. En dat we vooral mogen horen van de Heere Jezus. Dat we in een vrij land mogen leven waar nog vrij mag worden verkondigd wie Hij is. En wat de Heere Jezus allemaal gedaan heeft om ons mensen te kunnen behouden. Om zondaren te kunnen redden, om kinderen te verlossen en een nieuw hart te geven. Dat is nou het liefste wat u doet. Ja, voor een nieuw hart, heren, dan moeten we bij u zijn. En dat geeft u nou maar graag. U hebt geen lust, geen plezier in de ondergang van mensen. Maar u hebt er een vreugde in om zondaars, kleine en grote, oude en jonge zondaars, om die nou te vernieuwen, om ze gelukkig te maken, om ze te reinigen van binnen en om vrede te schenken in het hart. Heren, wij willen u danken dat we in een vrij land leven. Ja, waarom? Waarom leven wij nou in zo'n land? En waarom zijn er anderen die leven in Zuidoost-Azië? In landen als Bangladesh, waar elk jaar overstromingen zijn. Die honderden, duizenden kinderen, mensen, ouders, gezinnen wegspoelen. Die verdrinken in de overstromingen die er zijn. Waarom leven wij nou niet in een land in Zuid-Afrika als Congo? Waar meisjes, tieners worden gevangen genomen, verkracht en gewurgd. In landen in Zuid-Afrika waar kapmessen zijn, waar kinderen worden, mannen worden verminkt en zomaar hun hoofden worden afgehakt. Die afschuwelijke dingen die gebeuren op deze wereld. Heer, wat heeft de zonde aangericht? In landen in Zuid-Afrika waar kinderen geweer in hun hand hebben en anderen zomaar moeten doodschieten. Soedan. O God, wat geeft u ons nog veel dat we in vrijheid mogen samenkomen, dat nog vrede is. En dat we mogen horen van die ene naam die onder de hemel gegeven is, waardoor wij moeten zalig worden. Heere Jezus, leer ons u danken. Wilt u ons leren dat het niet vandaag alleen maar lippentaal is. We zingen wat extra lofliederen, extra dankpsalmen en we geven wat extra's in de collectezakken, dan hebben we dankdag weer gehad. Nee, u wilt niet alleen dat wij één keer in een jaar dankbaar zijn, maar elke dag. Leer ons u danken. Voor dagelijks brood, voor kracht en gezondheid, voor al uw goede gaven, maar vooral voor de Heer Jezus. Uw grootste gave, die gekomen is naar deze wereld en die gekomen is om ons te redden. Die om ons te redden de hemel verliet. Heere, heb dank voor de gave van uw Zoon. En geef dat Hij ook in onze harten de eerste plaats zal innemen. Uit genade. Amen. Wij gaan zingen als inleiding op de preek uit Psalm 65, vers 1. De lofzang klimt uit Sion's zalen tot u met stil ontzag. En vers 3. Daar zal ons het goede van uw woning verzadigen reis op reis. Psalm 65, vers 1. En vers 3. Ik zet boven de preek voor vanmorgen: danken is delen. En dan gaan we letten op een drietal gedachten. We gaan letten op Mephibosheth, die is ver van het paleis. Hij woont in Lodebar. Ten tweede gaan we letten op Mephibosheth naar het paleis. Er staat in vers 5, toen zond koning David heen en hij nam hem uit het huis van Magir, de zoon van Amiel van Lodebar. En ten derde gaan we erop letten, Mephibosheth in het paleis. Danken is delen. We letten op Mephibosheth ver van het paleis. Ten tweede Mephibosheth naar het paleis. En ten derde Mephibosheth in het paleis. Gemeente kinderen, dankbaar zijn. Dat is nog niet zo eenvoudig. Ik denk aan dat verhaal van die dominee die voor de preek, als hij het grote gebed deed, altijd begon met de Heere te danken voor het weer. Was het zonnig weer op een zondag, dan dankte hij God dat de zon scheen. En ja, dat je in de zomer dan lekker buiten kon zitten. Als het regenachtig weer was, dan dankte hij God voor de regenbui, die zo goed is voor het gewas, voor het veld, zo'n buitje. Kortom, hij vond altijd wel een reden om God te danken voor het weer. Maar goed, er was een keer, was het echt ontzettend bar slecht weer, zoals wij dat uitdrukken. Nou, de kerkgangers die geen paraplu hadden meegenomen, kwamen druipnat de kerk binnen. En ze waren toch benieuwd, hoe zou die dominee nou weer danken voor het weer? En ja hoor. Hij begon zijn grote gebed met te danken en hij zei: Heere, wij danken u dat het niet altijd zo bar weer is als vandaag. Nou, of nou waar gebeurd is of niet, dat weet ik niet, maar één ding kunnen we eruit leren. Er is altijd wel een reden om God te danken. En dan gaan we vanmorgen eens naar op zoek hoe David dat nou doet. David, die is koning geworden. Jullie hebben het verhaal gehoord, zaterdag, kinderen. En dan zien we dat David op de troon zit en dat hij dan terugdenkt aan alles wat God er aan hem gedaan heeft, aan hem gegeven heeft. Hoe God hem beschermd heeft, hoe God voor hem gezorgd heeft, hoe God hem bewaard heeft, hoe God hem gered heeft, hoe God hem gezegend heeft. En dan zit David op de troon en dan wil hij als het ware gaan delen, uit gaan delen. We noemen dat met een moeilijk woord diaconaal bewogen, om anderen te laten delen in de zegen die hij zelf van de Heere God heeft gekregen. God had hem gezegend en nou mag hij dat gaan doorgeven aan anderen. En in dit geval aan Mephibosheth, een man, een jonge man die gehandicapt is. We noemen dat, in de Bijbel staat dat drie keer in dit gedeelte. We noemen dat het woord weldadigheid. Er staat in vers 1 dat David zegt: is er nog iemand van het huis van Saul dat ik weldadigheid aan hem doe? Dat ik aan hem vriendelijk kan zijn. Dat ik iets aan hem kan geven wat hij nodig heeft en wat hij fijn vindt. En we lezen dat ook in onze tekst, vers 3, is er nog iemand van het huis van Saul dat ik Gods weldadigheid aan hem doe. En we lezen het ook in vers 7. Vrees niet, ik zal zeker weldadigheid bij u doen. Danken is delen, een ander te laten delen in wat je zelf van God hebt ontvangen. Nou, laten we eens gaan kijken naar deze geschiedenis. Ik ga hem vertellen, kinderen, en ik ga de lessen trekken. Ik zei al, David is koning geworden. Heel wat aan vooraf gegaan. Hij moet vluchten voor Saul en voor de knechten, de soldaten van Saul. Maar goed, hij is koning geworden. Saul is gesneuveld in de strijd, Jonathan ook trouwens. Nou is in Jeruzalem, de vijanden zijn verslagen, de ark is in Jeruzalem gebracht. Hij is koning over de 12 stammen. De rust is weergekeerd en nou is hij op het toppunt van zijn macht. En nou zit hij op de troon en dan denkt hij terug aan het verbond wat hij ooit gesloten heeft met zijn vriend Jonathan, jaren geleden. Dat waren twee vrienden, David en Jonathan. En toen hebben ze een verbond gesloten. Een trouwverbond dat ze het voor elkaar nou altijd zullen opnemen en dat ze voor elkaar zullen zorgen. Nou, het eerste wat David doet op de troon, ik vind het eigenlijk een van de mooiste momenten van het leven van David. Hier in 2 Samuel 9, ouders. Dat hij graag weldadigheid wil bewijzen. Hij zegt in vers 1, is er nog iemand van het huis van Saul? Hé, dat is raar. Het huis van Saul, daar werd hij toch door vervolgd? Dat waren toch niet zijn vrienden? Nee, inderdaad. Dat waren toch niet alleen vreemdelingen, dat waren vijanden van David. Die nakomelingen van Saul. En nou wil David goed doen aan zijn vijanden. Aan de nakomelingen van zijn aartsvijand koning Saul. Daar had hij zoveel smart van gehad. Is er nog iemand overgebleven van het huis van Saul? Wat gaat hij daarmee doen dan? Gaat hij dan met die nakomeling, gaat hij ze allemaal vermoorden? Dat was normaal in die tijd. Als jij koning werd, dat deden ze allemaal in het oosten. Als jij koning werd, dan ging jij je voorganger en het huis van je en de kinderen en de nakomelingen van je voorganger gingen allemaal uitmoorden. Dat waren dan geen concurrenten meer van je. Nee, er staat niet dat David van plan is om de nakomelingen van Saul te doden. Dankdag is niet doden, dankdag is delen. Hij wil weldadigheid aan hen. Nou, dan ga ik een lijn trekken. Kinderen, ouders, ik zie hier het evangelie in. Prachtig. David op de troon, dat is voor mij een voorbeeld van God op de troon. En David wil goed zijn voor slechte mensen, voor vijanden. Genade bewijzen, dat is evangelie. Het gaat van David uit, het gaat van God uit het initiatief. God vindt in gunst en niet in wraak zijn lust. En nou doet David dat om Jonathans wil. Vanwege dat verbond wat ooit is samen gesloten is door die twee. En nou wil God ons genade bewijzen om Jezus wil. Jonathan is gedood. En op grond van die dood komt er zegen. De Heere Jezus is gestorven. En op grond van zijn dood, om Jezus wil, is er zegen. David vraagt. David zoekt naar nakomelingen uit het huis van de vijand. Nou, en dan staat er in vers 2 en 3. Ja hoor, er is nog een nakomeling. En dan komt David erachter dat er een zekere Mefiboset is, vers 3. Een zoon van Jonathan, geslagen aan beide voeten. Mefiboset. Een kleinzoon dus van koning Saul. Wie was die Mefiboset? Nou, die is opgevoed dus in een paleis. Ja. Ja, zijn vader was de kroonprins en zijn opa was koning, dus hij zal opgevoed zijn in een paleis. Ook een soort prins van koninklijke bloeden. Er is iets ergs met Mefiboset gebeurd. Toen hij 5 jaar oud was, een jochie van 5 jaar oud. Ja, toen hoorde hij dat zijn vader en zijn opa gesneuveld waren in de strijd. En de voedster, degene die op hem past, die pakte hem beet, dat jochie van 5 jaar, nam hem op zijn armen en vluchtte zo hard mogelijk weg. Maar ja, tijdens het wegrennen liet die voedster, die vrouw, die liet dat jochie vallen. Nou, toen brak hij zijn beide beentjes. Wat zal dat jochie gehuild hebben, zeg. Dat heeft zeer gedaan. En die beentjes, die, ja, ze hadden toen eigenlijk nog geen van die knappe doktoren in die tijd. Dus die beentjes zijn nooit goed gezet. Dus hij bleef kreupel. Verlamd. Hij kon geen stap meer doen. Zielig, bij 5 jaar. Ben je gezond geboren? 2, 3, 4 jaar. Ja, je gaat dribbelen, je gaat een beetje lopen. Naar school, 4 jaar. Naar groep 1. En dan ben je 5 jaar en dan opeens dan kom je in een rolstoel terecht. Dat is erg als je zo jong bent. Kan je niet meer springen, kan je niet meer rennen, kan je niet meer meedoen met gymmen, je kan ook niet mee met zwemmen. Mefiboset, verlamd aan beide voeten. Inmiddels is hij al 20 jaar. Pas lang geleden gebeurd. En dan vraagt koning David, de koning zei, waar is hij? En dan zegt er een knecht, die zegt van nou, hij woont ergens heel ver weg in het land, in het Overjordaanse, in het dorp Lodebar. Daar zit hij op een onderduikadres. Mefiboset was natuurlijk bang voor David, want als David Mefiboset zou vinden, dan zou hij hem doden. Dacht hij, ik ben van het huis van Saul, van de vijand. Dus hij was ondergedoken daar in Lodebar. Ver van David vandaan. Had angst. Stel je voor dat David me ontdekt en me oppakt, dan word ik vermoord. Dacht hij. Nou, dan ga ik eens even naar de ouders. Ik zie hier zo'n prachtig evangeliebeeld in, hè. Weet je die gevallen Mefiboset? Dat doet mij denken aan een gevallen mens. Aan mezelf en aan u. Mefiboset betekent schande. Ja. Dat zijn wij eigenlijk. Mijn naam is zondaar. Zijn adres, hij woonde in Lodebar. Dat betekent geen, een plaats van niks. Geen weide. Lodebar. Geen weide. Woestijn. Dor. Mat. Daar groeit geen gras. Ver van je weldoener vandaan. En je denkt het is een rechter. Zo probeerde Mefiboset David zijn weldoener te ontlopen. Zo kreupel als het ging. Hij vreesde hem te ontmoeten. Weg, zo ver mogelijk bij David vandaan. Ziet u daar een beeld in, gemeente, van onze toestand voor de Heere God? Gevallen, goed geslagen, goed geschapen, maar slecht geworden. Gevallen door een vrouw. Ja, Genesis 3. Krachteloos geworden. Krachteloos. Geen kracht meer in je benen. Geen benen om op te staan. Nou, dat is nou wat de Bijbel noemt ons zondaar zijn. Nou, dat is één. Dat is de eerste gedachte. Mefiboset ver van het paleis. Dan gaan we naar de tweede gedachte. Mefiboset wordt gehaald naar het paleis. Er staat in vers 5. Toen zond de koning David heen en hij nam hem uit het huis van Magir, de zoon van Amiel, van Lodebar. David zendt boden naar Mefiboset toe. Nou, die boden die gaan naar Lodebar, die lopen naar Lodebar en weg, hele dag over gedaan. En dan staan ze daar bij dat adres waar Mefiboset ondergedoken is. Staan ze te kloppen aan de deur. In naam van de koning. Open de deur. En dan slaat Mefiboset de schrik om zijn hart. Wat? Heeft koning David mij toch ontdekt? Dit wordt mijn dood. Bovendien, gemeente, er staat in de Bijbel, kinderen, oudere kinderen, er staat in de kinderen van groep 7 en 8, er staat in de Bijbel dat David als koning een hekel had aan lammen en blinden. Nou, kan je je voorstellen hoe Mefiboset zich gevoeld heeft. Nou staat er in naam van de koning, bode voor de deur van die koning die een hekel heeft aan lammen en blinden. En ik ben lam. En ik ben bovendien nog van het huis van Saul, de vijand, dus angst, de dood voor ogen. Ik ben ontdekt, weglopen kan ik niet. Er staat daarom in de Bijbel in vers 5, de koning nam hem. Niet van, zeg meneer Mefiboset, in naam van de koning, zou u alsjeblieft mee willen gaan? Dan had hij natuurlijk nee geschud. Ik ga niet mee, kijk wel uit. Hij werd genomen, gearresteerd zou je kunnen zeggen. Wat zal er nou in die Mefiboset zijn omgegaan? Nou, een doodvonnis. Dat is een doodvonnis. Ze komen dan nog net niet met een dodelijk zwaard om mij ter plekke neer te steken. Ik krijg bovendien nog een draagkoets ook. Ze dragen me er naartoe. Ja, maar dat zal natuurlijk wel zijn om David, mijn rechter. Weet je, daar zit weer evangelie in. God zendt boden. Boden naar u en naar mij. En de bedoeling van God is om ons wel te doen, om ons te zegenen, om ons te begunstigen, om ons te begenadigen. En dan komen die boden, die komen daar en die zeggen in naam van de koning der koningen, kom nou mee. En dan word je gearresteerd. En dan denk je bij jezelf, en nou ga ik naar de rechter en dan wordt het omkomen. En die boden zeggen, nee, het valt echt wel mee bij daar, het valt echt wel mee. Maar je hart, dat is maar niet tot rust te brengen.
Ja. Ja, zo gaat dat. Nou, dan word je overgebracht naar Jeruzalem. Ten dode geleid.
Hij kent het hart van David niet. Nee, dat kent hij niet. Ja, David was wel de vriend van mijn vader Jonathan, dat wel. Maar hij kent het hart van David niet. Oh, hoeveel zijn er nou? Jongens en meisjes, vaders en moeders, opa's en oma's die meeluisteren. Hoeveel zijn er nou die het hart van de Heer Jezus niet kennen? Niet echt kennen zoals die is. Je denkt dat hij een rechter is. Je denkt dat hij net als alle andere koningen is die... Het huis van zijn voorgangers allemaal doden, weg ermee. Maar David, maar de zoon van David, God, de Heer Jezus, hij is een goede tierenkoning. Daar kan je nou altijd terecht. Al heb je een boos hart, al heb je een slecht hart, hoe krijg ik een nieuw hart? Ja, dan mag je naar de Heere gaan en dan geeft hij dat. Dat is nou het liefste wat hij doet. Ach, Mefiboset, hij kende het hart van David niet. Kennen wij het hart van God? Hebben we het hart van God wel eens horen kloppen in de Bijbel? Horen kloppen zo vol liefde voor u en voor mij? In de zoon van zijn liefde? Nou, naar het paleis. Zal toch een zware gang voor... Ik denk dat hij een slechte dag gehad heeft. Daar lag hij met zijn beide kreupele benen op die draagkoets.
Ja, richting de koning. Het angst, dat
zweet, dat brak hem uit.
Met dat hij dichter bij het paleis kwam.
Nou, hoe gaat het nou in het paleis? Derde gedachte. Bozet ver van het paleis, dat was nummer 1. Mefiboset gebracht naar het paleis, dat is nummer 2. En nou komen we bij de derde gedachte, het laatste. Mefiboset in het paleis.
Nou, er staat in vers 6. Als nu Mefiboset, de zoon van Jonathan, de zoon van Saul, tot David inkwam... Zo viel hij op zijn aangezicht en boog zich neer.
Nou, de ontmoeting. Deuren gaan open, je hoofdstad Jeruzalem, paleis van de koning, deuren gaan open en dan op audiëntie bij koning David. Dan ontmoeten ze elkaar voor het eerst. Toen viel hij plat op zijn aangezicht voor de troon, vol angst. Zal David nou mijn rechter zijn of mijn redder zijn? Zal tegenvallen of zal meevallen?
En dan begint David als eerste te praten. Dan zegt David, Mefiboset, hij noemt zijn naam.
Dat doet de Heere ook, dat heeft hij al gedaan toen we gedoopt werden, kinderen. Dan noemt de Heere je bij je naam, bij je doopnaam. Mefiboset, hoe zal hij dat nou gezegd op een strenge toon? Mefiboset!
Of had het nou op een vriendelijke toon gezegd?
Mefiboset. Zal David daar nou toch iets gezien hebben in die Mefiboset van de trekken van zijn vader Jonathan? Dat was de vriend van David. Ik zie iets in die jongen van mijn vriend Jonathan. Zou het? Hij vindt die gunst en niet de wraakse lust. Moet er voor David heen gegaan zijn om de zoon te zien van zijn overleden boezemvriend. Mefiboset.
Daar lag hij met 2 gebroken pootjes. Die lammen. Een lammetje. Een schaap met 2 gebroken pootjes.
Mefiboset. En dan zegt de Mefiboset. Zie, hier is uw knecht.
En dan gaat David's hart open. Hè? Dan gaat David's hart open.
Nou kom ik op het punt waar ik eigenlijk wat ik wil zeggen. Nou gaat David's hart eenmaal open. Nou komt het evangelie. En David zei tot hem, vrees niet.
Dat doet de Heer Jezus ook. Eerste wat hij zegt in het Nieuwe Testament, zoveel plaatsen tegen mensen die bang zijn, die in angst tot hem worden gebracht, vrees niet. Nou gaat het hele hart van David open, hij wil delen wat hij van God gekregen heeft aan Mefiboset. Vrees niet. Want ik zal zeker weldadigheid bij u doen om uw vaders Jonathans wil. Je zal niet sterven, Mefiboset. Je gaat leven. Je mag blijven leven. En niet alleen maar dat je ergens een plekje krijgt, ergens aan de rand. Je krijgt van mij leven en overvloed. En weet je wat dat nou is, die weldadigheid? Die zegen, die gunst, die genade? Nou, dat wordt dan concreet gezegd. Vers 7. Ik zal u zekerlijk wel doen. Wat een belofte, zeg. Ik zal u alle akkers van uw vader Saul teruggeven. En gij zult gedurig brood eten aan mijn tafel. En gij zult zijn als een van mijn zonen. Nou, dat zijn nou die weldadigheden. Meervoud. Zegeningen. Tel ze één voor één. Wat de Heer nou allemaal gegeven heeft aan jullie, aan u, aan jou, aan mij. Tel ze eens die weldadigheden van die verbondsgod. Maar Mefiboset geeft de Heer terug. Geeft David terug. Maar achter David natuurlijk de Heer. Het verloren bezit, de landerijen van zijn vader. Zo. Het waren heel veel. Hele grote stukken land krijgt hij allemaal terug. Mag hij van leven. En er wordt genodigd om elke dag te mogen eten in het paleis aan de tafel van de koning in de hoofdstad Jeruzalem. Nou, dat is natuurlijk een geweldig iets. En hij krijgt een erepositie. Niet meer als een knechtje. Maar je wordt als mijn kind. Ik neem je op in mijn huisgezin. Als een koningszoon. En dan hoef je niet meer in Lodebar te blijven wonen. Maar dan mag je wonen in de hoofdstad Jeruzalem. En het mooiste is dat je nou mag zitten met mij aan mijn tafel. Dicht in de buurt van David. Nou gemeente, dat is nou genade. Dat is nou genade. Genade verandert. Wat een verschil voor Mefiboset. Moet je nou eens kijken, kinderen. Het verschil tussen toen hij daar zat in Lodebar en nou die hier in Jeruzalem is. Een verschil, wat is het verschil? Wat is het verschil? Nou, daar zat hij in een dorpje. Hier zit hij in de hoofdstad. Lodebar, Jeruzalem. Daar zat hij ver weg van David. En hier zit hij dicht in de buurt van David. He, daar was hij verscholen voor David, ondergedoken. Daar mag hij de aangezicht van David zien. Daar was hij achtergesteld, die gehandicapte, invalide, achtergesteld. Hier krijgt hij de erepositie van koningszoon. Wat een verschil, hè? Dat doet genade. Genade maakt je van zondaar tot Gods kind. Van een vreemdeling tot een kind van God. Van iemand die ver bij God vandaan bleef, tot iemand die dicht in de buurt van de Heere mag leven. Van iemand die angstig was, tot iemand die de vreugde mag kennen. Van het zitten aan zijn tafel en het delen in zijn maaltijd. Ik denk dat Mefiboset gezongen heeft. Het is mijn goed, mijn zalig lot om nabij te wezen bij David. Bij mijn weldoener, die me zo ontzettend overladen heeft met zegening. Waarom deed David dat nou? Hij deed het om uw vaders Jonathans wil. Niet omdat hij Mefiboset dat verdiend had. Wij vieren dankdag niet omdat we het nou zo netjes geleefd hebben. Omdat we dat nou verdiend hebben. Omdat we er recht op hebben. De Heer heeft ons zo gezegend. Uit zijn overvloed. Onverdiend. Ik doe het om uw vaders Jonathans wil. Dat is de reden. Nou wordt Mefiboset geliefd om een ander. Begunstigd ter wille van een ander. Om Jonathans wil. Vanwege dat verbond wat gesloten was. Voordat Mefiboset geboren was. Toen al. En dan zeg ik vanmorgen om Christus wil. Zegent God ons met overvloed. Vanwege dat verbond wat gesloten is. Voordat ik er was. Voordat ik geboren was. En weet je wat dan dan ga ik maar eindigen voor kinderen. En weet je wat dan de reactie van Mephibosheth is? Dan staat er in vers 8, toen boog hij zich. En hij zei, wat zei hij? Wat is uw knecht dat gij omgezien hebt naar een dode hond als ik ben? Toen boog hij zich. Toen ging Mephibosheth dankdag houden. Weet je hoe hij erop reageerde? Hij kon het wonder niet op. De dood verdiend te hebben. De dood verwacht te hebben. En leven en overvloed gekregen te hebben. Om niet, of eigenlijk moet ik zeggen, om Jonathans wil. David gaf genade, ik mag blijven leven. David gaf ook eer, ik word een koningskind. Oh, dat kan er niet op. Daar versmelt hij onder, verbaasd, verwonderd. Dat is aanbiddelijk. Toen boog hij zich. Heb je meegelezen, jongens? En meegelezen. Mephibosheth heeft 2 keer gebogen. De eerste keer boog hij zich. En toen sidderde hij. Toen hij David voor het eerst ontmoette. Nu buigt hij weer. Maar nou dieper. Nou dieper. Nu siddert hij niet. Maar nu is hij versmolten, overstelpt. Door de goedheid van David. De eerste keer lag hij voorover gebogen. De eerste ontmoeting in het paleis. Mephibosheth. Zie, hier is uw knecht. Maar hier zegt hij niet, zie, hier is uw knecht. Hij is als het ware verbrijzeld door de liefde. Hier komt niet een knecht, hier komt een dode hond tevoorschijn. Hoe is dat nou toch mogelijk? Ja, dat gaat gelijk op, dat gaat gelijk op. Ik weet niet of u het vat, maar dat gaat gelijk op. Wie is een God als gij? Groot van macht. Wie is aan onze God gelijk, die armen opricht uit slijk? Die armen haalt uit lodebar waar geen gelafenis is. En die me zet naast prinsen en wereldgrootte. Hoe groter God nou wordt, hè? Hoe kleiner je wordt in jezelf, dan ben je alleen maar meer een knecht. Maar dan word je een dode hond. Dan word je net als Abraham stof en as. Maar dan wordt God zo ontzettend groot voor je. Dat God nou zo goed is om Jezus wil. Ja. Uw knecht is gelijk aan een dode hond. Ja, ze waren wat dat betreft vroeger niet te netjes. Nou ja, netjes, niet zoals wij netjes zijn. Ze zeiden het gewoon plat. Maar ze bedoelden het oprecht. Een dode hond. Wij zouden zeggen, ik ben maar een kreng. Ja, dat zeg je wel eens tegen elkaar als je ruzie hebt, hè. Ben je maar een lelijke kreng. Ja, nou, dat is niet netjes als je dat zegt. Maar hier zegt Mephibosheth tegen David. Maar eigenlijk maar een stinkende, dode, onreine hond. Kijk. Ja. Ik heb het ook wel eens tegen God gezegd. Heere, ik vind mezelf een kreng. Wat ben ik toch een ellendig schepsel voor uw heilig oog. En dat, ga uit van mij, Heer. Ik ben een zondig mens. Ik snap niet waarom u zo goed bent. Voor mij die zo slecht ben. Ja. Dan kan je niet meer staande houden. Hoogmoed staat op 2 benen, maar dan zak je neer. Kom weer op je knieën terecht. Ja. De voorbereiding, vaders en moeders. In de voorbereiding kwam ik tegen. Ja, ik heb hem niet gekend, maar misschien de oudere mensen. Vroeger was er een voorganger die in 1970 overleden is. Dat zeg ik even voor de vaders en de moeders en de opa's en de oma's. En die voorganger heette Jacob Verboom. Zijn zoon Wim Verboom is later professor geworden. In de theologie in Leiden, ook alweer inmiddels met emeritaat. En dat vertelt professor Wim Verboom, dat vertelt hij over zijn vader Jacob Verboom als voorganger. Hij zegt, ik trof een keer mijn vader huilend aan. En toen ik als zoon vroeg wat er aan de hand was, zei mijn vader, God is zo goed, jongen, dat de Heere zich nou over mij ontfermt. Dat kan ik nou maar niet klein krijgen. Voor zo'n onwaardige, zoveel weldadigheid. Kijk, dat is nou wat Mephibosheth hier beleeft. ik kan het nou maar niet klein krijgen. Nooit heb iemand zoveel slecht tegenover zoveel goeds bedreven. En dat ik nou maar niet ophoud met zondigen. En dat God nou maar niet ophoudt met mij te zegenen om Jezus wil. Nou, toen heeft hij voor het eerst mogen zitten hoor. Weet wie boos zet. Heeft hij voor het eerst mogen zitten aan des koningstafel. Ik denk dat zijn eerste maaltijd in dat paleis, dat het voor hem als het paradijs was. Hij keek zijn ogen uit. Ja. De spijzen op die tafel, de lakeien en de koning zelf en ik tussen de prinsen. En dan mocht hij niet één keertje eten van des koningstafel, maar hij mocht het nou elke dag leven op kosten van een ander. Ik ben een koninklijk kind door de Vader bemind. Het eindigt deze geschiedenis met en hij bleef kreupel aan zijn beide voeten. Jawel. Hij was zo bevoorrecht, begunstigd, maar hij bleef tot zijn dood toe kreupel. Hij kon zijn paadje niet recht houden. Hij moest toch elke keer maar weer naar die tafel worden gedragen. Het ging eigenlijk nooit vanzelf, van ik loop er even heen. Als een kreupele, maar die benen die waren gelukkig onder tafel, die zag hij niet. Die waren onzichtbaar. Het leek net als hij aan die tafel zat. Kinderen, het leek net alsof hij niet kreupel was. Hij was het wel, maar je zag het gelukkig niet. Nou, zo is het met een kind van God ook. Hij blijft wel zonde doen hoor. Maar God ziet om Christus wil geen ongerechtigheid meer in zijn Jacob. En geen zonde meer in zijn Israël. Net alsof dit niet meer was. En Mephibosheth, dan zat hij aan die tafel. En dan keek hij wel eens naar beneden. En weet je wat hij dan zag? Als hij dan naar beneden zag, dan zag hij niet zijn eigen kreupele benen. Maar dan zag hij Davids tafel. Kijk. Weet je, dan zat die jongen daar, nou jongen, jaar of 20, ook al een zoon. Dan zat hij daar aan die tafel. Hè? Weet je wat hij nou zelf kon doen? Weet je wat hij zelf kon doen? Kinderen van God in ons midden, hij kon wel van die stoel afvallen, maar hij kon er zelf niet meer opkomen. Versta je dat? Weet je wat ik nou kan doen? He, na zoveel gunst bewijzen, ik kan alleen maar van God weglopen. Zo'n ellendeling ben en blijf ik. En kan zelf nog ineens meer terugkomen. Ik kan wel van de stoel afvallen. En dan moet de Heer me het toch weer erop zetten, want ik kan er zelf niet meer opkomen. Dat is nou een kind van God. Maar het blijft in zijn hart, o God. Dat ik nou hier mag zijn in des koningspaleis. Want die roemt, die roemen niet meer in Mephibosheth. Die roemt alleen in David. En wij zeggen het, als we nou dankdag vieren, als we vandaag een beetje feest vieren, dan roemen we niet in ons. Maar die roemt, die roemen in de Heer. Die zo goed is voor slechte mensen om Jezus wil. Amen. We gaan zingen, Psalm 116, vers 1, God heb ik lief, en vers 11, ik zal met vreugd in het huis des Heren gaan. Psalm 116, vers 1 en vers 11.
Thank you.
eindigen met een dankgebed. Getrouwe heren, wij willen u danken voor deze morgen. We mochten zijn in uw huis. We hebben gezongen, we hebben gebeden, we hebben gedankt vooral. Voor al uw goede gaven. We hebben ook mogen horen wie u bent, wie David was. Dat hij nou op zijn troon zat en zo in zijn hart dat opkwam. Ik zou zo graag goed willen zijn voor andere mensen, weldadigheid willen doen. En dat hij dat nou deed aan vijanden. En we hebben achter David mogen zien wie u bent, o Heere God, op uw troon. Dat u nou om Jezus wil, om zijn verdienst, om dat verbond. Om des verbonds willen dat u uw hart openzet. En dat u daar nou zin in hebt, Heere, verlangen naar hebt om mensen niet alleen aardse zegeningen en stoffelijke zegeningen te geven, maar ook eeuwige, hemelse, geestelijke zegeningen. Om ons nabij te brengen door het bloed van het verbond. Wij die veraf waren, krachteloos waren. En om ons in uw gemeenschap te zetten. Om ons in de rij van koningen te zetten. Heren, wat is dat een overweldigende en overstelpende zegen. Dan kunnen we alleen maar op onze knieën terechtkomen. En dan kunnen we alleen maar zeggen, Heren, ik snap het niet. Ik weet niet waarom Gods genade zich aan mij heeft betoond. Ik kan het niet begrijpen, zo'n dode hond als ik ben. Die levende God die naar mij omziet. Heren, we willen u danken. Met onszelf dan wordt het eigenlijk nooit beter. Net als Mephibozet, tot hinken en tot zinken. Ieder ogenblik gereed. Kon zijn paadje niet recht houden. Bleef maar wonen in die kreupelstraat. Maar Heren, er was uitzicht. En er is uitzicht voor al uw kinderen. Dat ze straks nou al dat gebrekkige, dat lamme, dat kreupelen mogen achterlaten. En dat ze dan mogen komen daar in dat nieuwe Jeruzalem. Bij de grote zoon van David, waar geen inwoner zal zeggen ik ben ziek. En waar de kreupelen zal springen als een het. Wij danken u voor deze morgen. Heere, zegent u zo deze dienst aan ons hart. En geef ons een blijde dag uit genade. Amen. We eindigen met het zingen van Psalm 113 vers 4. Wie is aan onze God gelijk? Psalm 113 vers 4. Nu de zegen van de Heere en ga daarna heen in vrede. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.